Welkom. Welkom bij deze dankdienst voor het leven. En wat mooi, jongens, dat jullie zojuist een kaarsje hebben aangestoken. Ik heb begrepen dat jullie, als kleinkinderen, dat geldt natuurlijk ook voor die twee grote mannen hiervoor, maar jullie een hele grote plaats in het hart van opa hadden. En een plek in het hart van iemand hebben is heel kostbaar. Het is iets moois. Het betekent dat je geliefd bent. Pa hield van jullie. Hij hield van jullie. Dat is iets groots. Ik kan me voorstellen dat het gisteren ook wel een hele bijzondere dag was. Vaderdag. En pa, opa nog boven aarde. Maar we mogen vanmorgen stilstaan bij alles wat hij voor jullie heeft betekend. Wat hij voor jullie heeft gedaan. En daar mogen we God ook voor danken. Jullie schrijven boven de brief, boven de rouwbrief: de Heer is mijn herder. Na jaren van afnemende kracht hebben wij in liefde losgelaten mijn dierbare en zorgzame man, onze vader, schoonvader, opa Petje en mijn schoonzoon Gerrit Langerak. Geboren op 27 oktober 1942 en overleden te IJsselstein op 11 juni 2024. Ik zei al, wij zijn gekomen om te danken, om te gedenken, maar ook om samen woorden van troost te zoeken in het woord van onze God. En daarom mogen wij deze dienst ook in zijn naam beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Dan wil ik nu graag Margriet het woord geven.
Ik zal proberen een in memoriam voor Gerrit te vertellen. Gerrit werd geboren op 27 oktober 1942 als zevende kind van Gerrit Adrianus Langerak en Jannetje Nieuwhof op het watergemaal hier op de Hoge Biezen. Het was in de oorlogstijd. Gerrit heeft deze niet bewust meegemaakt. Veel is verteld door zijn oudere zus, met name Jannie, die ze hier ook in de zaal zit. Zij wist nog heel veel te herinneren. Zus Jannie is ook 12 jaar ouder. Wat zij meerdere keren heeft verteld is dat er een vliegtuig of een bommenwerper op de boerderij van Verrooyen aan de overkant van de Hoge Biezen neerviel. Gerrit zat als klein jochje van 2 jaar voor het raam. Zijn vader kon hem nog net op tijd weggrissen, want alle ramen sprongen eruit. Na de oorlog vertrok het gezin naar Jutphaas. Met trekschuit, dat is ook heel veel verteld, daar gingen zij op een grote watergemaal wonen. Bij de Zuider- of Noordersluis, dat weet ik niet meer helemaal. Maar goed, in 1947 kregen ze nog een zusje, Wil, hier ook aanwezig. Zij woonden daar op een eilandje en moesten via de scheepswerf de Liesbos het eilandje verlaten. Ze hadden dus recht van overpad. Wat hebben zij daar een geweldige jeugd gehad. Ik heb het zo vaak gehoord en ze kon er ook zo leuk over vertellen. Ik kon het me helemaal voorstellen. Net zoiets als in het boek van Hielke en Sietske in de boeken van de Chameleon. Vriendjes van Jan en Gerrit vonden het ook helemaal leuk. Stiekem rijden op de lorries, draglines. Ik weet niet wat ze allemaal deden daar op die scheepswerf. Maar het mocht heel vaak niet. Maar goed, ze hadden lol. Het was één groot speelparadijs. Menig jongen of kind zou zo'n jeugd wel willen hebben. Vader en moeder Langerak vonden veel goed. Vriendjes mochten blijven spelen of mee eten. en slapen in de grote tent, die lege tent, die 's zomers werd opgezet. De zussen en zwagers maakten daar ook wel eens gebruik van. Zondags gingen zij naar de kerk, in de Bootstraat, was van de gereformeerde gemeente. Lopend was dat heel ver, 6 à 7 kilometer, en dat 2 keer per dag. De oudere zussen kregen bekering, was ook best wel spannend voor de jongere broers en zus. Zondags gingen de verliefden wandelen. De broers werden afgekocht met een pakje check. Wegwezen jullie, ziek dat ze ervan werden van dat roken, maar ja, toch doorzetten, hè, dan hoorde je erbij, dat was vroeger zo. Veel later heeft Gerrit er zijn missie van gemaakt. Ga nooit beginnen met roken of stop ermee. Later verhuisde het gezin naar het nieuwe huis op de Ballest, iets dichter bij Utrecht. En wat nog beter was, minder ver lopen naar de kerk. Gelukkig kreeg intussen zus Bert verkering met Jan Nobak uit Blokzijl. En die kwam met de auto. En die ging dus echt niet lopen naar de kerk. De rest stapte maar wat graag in. Maar wel een paar straten van de kerk afparkeren, hè? En niet dat we niet met de auto waren, volgens Moe Langerak. Bij het nieuwe huis hadden ze een prachtige tuin. Gerrit ging regelmatig met zijn moeder op het brommetje naar de bloemenmarkt in Utrecht. Bepakt en bezakt kwamen zij terug en moest het spul ook de grond nog in. Gerrit werkte eerst bij een hoveniersbedrijf, maar het buitenwerk beviel hem niet zo goed. Veel te koud. Bij zijn moeder en de kerk kwam hij bij drukkerij De Banier te werken in Blauwkapel, waar hij heel veel met lood en inkt heeft gewerkt. Later bij Van Genten Loos. En daarna heeft hij samen met zijn vriend Boudewijn van Tessel een drukkerij opgezet. In de weekenden ging hij vaak naar zijn getrouwde zussen Beb en Kobi. Beb in Luttelgeest, Kobi en Jan van Baarden. En bij Jan, bij Hilly en Hillebrand. Oh nee, Jan en Hilly ging hij op zijn brommertje met een hele grote bandrecorder tussen zijn benen en dan maar eindeloos fijke astma opnemen, Hilly. En afdraaien. En met Hilly boodschappen doen in Vreeswijk. In 1969 verhuisde het gezin noodgedwongen naar IJsselstein in verband met de verbreding van de A12. En moest het gemaal, het huis en het watergemaal worden afgebroken. Gerrit en Wil verhuizen als twee laatste mee. Het leven van Gerrit speelde zich grotendeels nog in Utrecht af. Gerrit hield van gezelligheid en was erg sociaal. Het gebeurde dat hij met de vriendinnen van Wil op stap ging naar de keukenhof. Wil moest wel werken op zaterdag. Nou, die meiden waren 's avonds zo moe en zat dat ze niet meer uitgingen. Wil niet blij, Gerrit gauw weg. Dat heb ik ook vaak gehoord. 1971 leerde ik Gerrit kennen. Zijn vader heeft ons op zijn manier min of meer gekoppeld. Maar Gerrit had mij al wel eens eerder gezien in de kerk. Als hij op de achterste bank naar voren geleund zat met zijn vrienden Harry Verboom, Hans Verbaan, Bertus en Wout van Os naar de meiden zaten te gluren. We leerden elkaar beter kennen en Gerrit nam mij mee naar zijn zus Beb en haar leuke gezin, de nichtjes Marjan, Heidi en de neefjes Andries en Michiel waren dol op oompje Gerrit. Op Urk kregen wij verkering. Het was een spannende, leuke, maar ook moeilijke tijd. Ik was heel druk met mijn eindexamen voor de verpleegkunde A. En mijn ouders waren niet echt blij met mijn keuze. Gerrit was namelijk geen boerenzoon en ook nog een stukje ouder. Maar later heeft mijn vader met tranen in zijn ogen gezegd dat hij het verkeerd had gedaan. Gelukkig slaagde ik voor mijn eindexamen. Moest snel het huis schoonmaken. In die tijd kreeg ik ook eerst mijn eerste paniekaanvallen, wat later regelmatig nog terugkwam. Maar Gerrit was er altijd voor mij. Wij trouwden 2 weken na mijn eindexamen op 13 september 1973 hier op het oude stadhuis. En dominee Kolen trouwde ons in de kerk met de trouwtekst Romeinen 12 vers 12. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, en volhard in het gebed. Nou, Spot.
Neem het even over van mijn moeder. Nadat mijn ouders getrouwd waren, toen kwamen natuurlijk Niels en ik. Dus ik geef even kort impressie hoe wij onze vader kort hebben ervaren hebben. In 1974 werd mijn broer Niels geboren en ik zelf kom uit 1977. Wat waren pa en ma trots op hun zonen. Naast dat pa overdag werkte, werkte hij ook vaak 's avonds, zodat wij als gezin niet tekort kwamen. Als pa aan het werk was, zorgde ma voor ons. Zo was toen de tijd de traditionele rolverdeling. Een man was aan het werk en de vrouw zorgde thuis voor het gezin. Ondanks dat pa het niet zag zitten, wilde ma toch weer graag aan het werk als verpleegkundige in het diakonissenhuis te Utrecht. Voor Niels en mij was dat absoluut geen probleem. Door schooltijd waren wij vaak op de boerderij van opa en oma Blom te vinden. Ik kon van de hartlust spelen en de tijd vloog. Later zag pa ook in dat het met ma beter ging toen zij weer aan het werk was. Zij werd volgens haar eigen zeg ook een leukere echtgenoot en een leukere moeder. Als ma in het weekend moest werken, gingen wij veel met pa op pad. We gingen naar het bos, we gingen naar oorlogsmusea, we gingen naar hoogwater kijken in de Lek, we gingen met de hond wandelen, met Sandra nog destijds. Altijd nam pa ons mee op pad om er even tussenuit te gaan. Hier kijken wij, tenminste, denk mijn broer en ik, heel veel, met heel veel plezier op terug. Naarmate wij ouder werden, werd dat natuurlijk wat minder, gingen wij wat meer ons eigen gang. Maar hij blijft altijd voor ons klaarstaan als er wat was. Dan komen we op het vissen. Pa en ik hadden een gezamenlijke hobby, namelijk vissen. Heel veel dagen heb ik met pa aan de waterkant gezeten om samen te vissen. Hele goede gesprekken hebben wij gevoerd. Maar als we niks zeiden tegen elkaar, was het ook gewoon goed. We hebben samen genoten van deze momenten. Ongeveer 5 jaar geleden merkte ik dat het vissen te vermoeiend werd voor pa. Hij durfde denk ik niet aan om het aan mij te vertellen, want hij had iedere keer een smoesje om niet te hoeven gaan vissen. De ene keer was het te koud, de andere keer was het weer te warm, de wind stond verkeerd of er was te veel zon. Achteraf was de echte reden natuurlijk dat hij veel te moe was om te gaan vissen en dat het zitten naast een hengel al te veel voor hem was. Dit was in onze ogen het signaal dat het bergafwaarts ging met pa. Het frustreerde hem dat hij niet meer de vader en opa kon zijn die hij zo graag wilde zijn. Ondanks dat hij dit zelf zo ervaarde, hebben wij tot het laatste moment van hem genoten.
Nou, neem ik het weer even een stukje over. Niels vond het lastig, dus ik probeer het maar. Met Niels ging hij veel klussen aan een Volkswagenbusje, VW-busje, want oma, ik dan, die wilde wel een campertje. Maar eigenlijk was dit helemaal niet zo Gerrits zijn ding. Want, nou ja, dat sleutelen en, maar goed, de bus is verkocht, wat ik eigenlijk super jammer vond. Later ging hij met mijn broer Hugo tuinieren bij Gerrit Boer. Hugo was toen al ziek. Later reed Gerrit hem menigmaal naar het ziekenhuis of ging het, een dagje uit stappen naar het Lauwman Museum, Openluchtmuseum of naar, we zijn ook wel naar Haarlem geweest. Ook tuinierde Gerrit bij de ouders en schoonzus Anda. Dit ging heel goed. Ook bij Jon Blom in Nieuwegein heeft hij heel lang getuind. Ze waren allemaal blij met hem. In 2007 waren wij op vakantie in Bretagne en Normandië. Gerrit kreeg toen last van een tinnitus. Vreselijk. Hij werd er helemaal dol van. En kreeg ook een soort paniekaanvallen. In 2007 werd onze oudste kleinzoon Thijs geboren. En in 2010 Rens. En in 2014 werd onze kleindochter Lieve geboren. Dus onze enige kleindochter. Hij ging met Thijs en Rens en Lieve van alles doen. Naar de kringloop. Hij ging naar het vissen kijken. En hij ging naar de kinderboerderij. De foto's die spraken voor zich denk ik ook wel. En als kers op de taart kregen we nog 2 kleinzoontjes. Max en Giel. Max werd geboren in 2018. En Giel zag in 2019 het levenslicht. Oh, wat was opa toch trots op jullie. Maar wat heeft het ook altijd jammer gevonden, dat hij nog maar zo weinig kon met die 2 kleintjes. hoe vaak hij het daar ook niet over gehad heeft. Maar goed, we konden gelukkig nog wel met op hem inpraten van, joh, jij hebt zoveel met jouw kleinkinderen op schoot gezeten, vooral met die van Max en Giel. Nou, heel veel opa's die hadden daar de kans niet voor gekregen, of ze zouden ver weg gewoond hebben. Uiteindelijk had hij daar ook wel vrede mee, hè? Ja. We hebben samen op alle 5 kleinkinderen gepast. Daar haalde hij ook zijn vreugde en energie uit. En ik denk wel eens dat hem dit zo lang op de been heeft gehouden. In 2018 kreeg Gerrit prostaatkanker, stralingen. De chemokuren sloopten hem. Zijn longen konden het niet aan. Hij had al iets COPD, maar de longaanvallen volgden steeds sneller op elkaar. En hij krabbelde ook wel weer wat op, maar steeds moest hij ook weer inleveren. Wat was hij toch moe. In 2019 ging hij revalideren in Merum in Hilversum. Had het prima naar zijn zin en heeft ook nog steeds contact met Johan, die hij ook regelmatig belde. Hij reed op zijn scootmobieltje rond. Maar denk me niet dat hij thuis op zo'n scootmobiel ging rijden. Nee, ik rijd nog auto. Nou, apetrots was hij erop. Vorig jaar werd zijn rijbewijs nog verlengd. Wat was hij blij. Maar Gerrit werd steeds meer moe en lag ook steeds meer op bed en klaagde ook over zijn buik. Half april gingen wij naar de huisarts. Werd bloedonderzoek gedaan. Bleek dus de ontstekingswaarde zo hoog en die wilde ook niet meer zakken. Werd een longfoto's gemaakt. Toen zijn we nog een dagje naar het diagnosehuis geweest. Maar uiteindelijk bleek dat ze niets meer voor hem konden doen. 31 mei hoorden we dat. Vanaf toen was het love, tender en care beleid. Gerrit ging gewoon lekker mee naar huis. De laatste 10 dagen zijn heel waardevol geweest. Zussen, Kobi en Wil, die kwamen langs. Iedereen zat hem over zijn kopje te aaien. Heidi, zijn nichtje, heeft nog lekker gezusterd. Zijn mond schoongemaakt, Heid, op de laatste dag. Evert en Gerben zijn geweest, zijn goede vrienden waar hij ook heel lang mee samengewerkt heeft. Geweldig. Maar Jan van Beb heeft vanuit haar geloof hele waardevolle gesprekken gehad met Gerrit. En ook de wijkouderling Johan Basmeijer heeft veel voor hem betekend. Want Jan, jij was op vakantie net die week, dus ja. José en Diewer waren ook erbij op de avond dat hij overleed. Diewer die heeft nog zijn pols gevoeld. Allemaal, het is zo bijzonder alles bij elkaar. Ook hebben wij samen gebeden. Gerrit vroeg hierom. Ik ben heel dankbaar dat God mij de kracht heeft gegeven om dit te doen. Want het komt niet vanuit mijzelf. Om Gerrit te verzorgen. Gerrit is rustig heen gegaan op 11 juli... in de wetenschap dat hij naar zijn hemelse vader mocht gaan. Wij hebben hem in liefde losgelaten. Dag lieverd, rust in vrede.
Allerliefste opa, je woont nu in de hemel, boven de wolken, vlak bij de zon. Opa, ik wil niet dat je weg bent. Ik wil dat je hier blijven kon. Opa, in mijn hartje doet het pijn en tranen blijven rollen. Ik mis samen met jou lachen, je gekke grapjes en met jou dollen. Opa, kom je nog eens kijken, bij zwemmen, paardrijden of bij ons thuis? En opa, geef je dan ook een teken, zoals die vlinder in ons huis? Opa, kon ik nog maar even bij je kruipen op je schoot? Opa, wij gaan jou heel erg missen en zijn verdrietig om jouw dood.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-le de cette fille aux yeux noirs et de ce rêve. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. qu'il en reste. Regardez-moi, enfant que je me dis, est-ce quoi vous dire que les lèvres de nos soins ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je les dépose là. Voilà.
Samen bidden. Heere God, trouwe en lieve Vader in de hemel. Zo komen wij samen, Heere, tot U. Als we verdrietig zijn, maar ook dankbaar, Heere. Voor alle dingen. Voor al die mooie, bijzondere dingen. Die zegeningen. Die U in Gerrit Langerak aan zijn vrouw. Aan zijn jongens. Aan zijn schoondochters. Aan zijn kleinkinderen. Aan zijn familie. Hebt gegeven, Heer. Maar ook aan de gemeente. Zijn vrienden. Zijn collega's. Heere, wat is het waardevol om ook op deze manier zo samen te zijn, hem te gedenken. Heer, en daarin ook U de lof en de eer te geven die U toekomt. We zijn dankbaar, Heere, voor de kracht die U gaf en voor de kracht die U geeft. En zo bidden we U, wees met ons, als we zometeen ook Uw woord gaan lezen, als we daar samen ook bij stilstaan en over nadenken. Als we woorden van troost zoeken. Als we ook proberen, Heere, nieuwe kracht te vinden om weer verder te kunnen. Dat bidden we U ook voor Margriet, voor alle die om haar heen staan in liefde en verbondenheid. Heere, geef wat nodig is. En wees zo een ieder van ons nabij. Hoe wij hier ook zijn, met welke gedachten, met welke gevoelens, met de pijn, met het verdriet, het gemis. Met alle dingen, Heere, komen wij tot U en bidden we U om Uw kracht, om Uw nabijheid, om Uw ontferming. We bidden ook, Heere, om vergeving. Vergeving van alle dingen waarin wij U, waarin wij elkaar en waarin wij onszelf tekort hebben gedaan. Vergeef het ons en hoor zo ons gebed in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij gaan samen lezen uit Psalm 23. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Vader, tot in lengte van dagen. We luisteren nu samen naar het lied De Heer is mijn herder. Voor ik met u stil ga staan bij Psalm 23, moet me toch nog wel iets van het hart. En dat, ik denk dat Margriet dat ook niet erg vindt, dat ik dat een klein grapje maak. Maar mocht u het niet weten, tegenwoordig mag u altijd met de auto naar de kerk komen. hebben we zelfs een prachtige parkeergarage vlak bij de kerkstraat waar u gratis kunt parkeren. Dus wees niet bang, u hoeft niet meer te komen lopen. Kan allemaal. Hè? Zo is het, zo is het. En uiteraard op de fiets ook helemaal prima. Ik moest wel even aan denken, want er is in die tijd eigenlijk een hoop veranderd. Hè? Ja, mooi. Goed. Psalm 23. Klinkt misschien een beetje gek. Maar het is voor een dominee altijd wel een beetje lastig om nou juist over zo'n bekende psalm iets te zeggen. Want ongetwijfeld, velen van ons kennen de psalm, hebben er ook misschien al wel heel wat preken of meditaties over gehoord. En toch, hij raakt elke keer weer opnieuw, deze psalm. Hij is diep, eenvoudig, maar raakt precies die snaar, denk ik, die we ook vanmorgen willen raken. En dat is namelijk de snaar van Gods trouw, Gods liefde en Gods genade. Ik zei aan het begin al, het is een dankdienst voor alle zegeningen die de Heere God in hem, in Gerrit, aan ons heeft geschonken. En ongetwijfeld heeft u goed geluisterd daar straks naar Margriet, naar Bob. Ik zie ook heel wat, nou ja, nog jonge mensen onder ons. Ik weet niet of het jou ook is opgevallen, maar mij valt het elke keer weer op als ik een dienst als deze meemaak. We zijn zo druk met van alles en nog wat over carrière, misschien wel cursussen, studies, pensioenvoorzieningen, noem maar op. En het zal je ongetwijfeld ook opgevallen zijn, het zal ons denk ik allemaal wel opgevallen zijn. Als het er echt toe doet, en dat is op een moment als dit, als ons leven daadwerkelijk, ja, mag ik het eens wat oneerbiedig zeggen, geëvalueerd wordt, als de dingen genoemd worden die belangrijk zijn, waarin we indrukken hebben achtergelaten op degene die ons lief zijn, degene die in ons hart leven, dan hoor je daar niks meer over. Dan gaat het daar niet meer over. Dan gaat het niet over wat we verdiend hebben, welke banen we allemaal gehad hebben. Maar dan gaat het over de kern, dan gaat het over de dingen die er echt toe doen. Onze kinderen, als God ze ons gegeven heeft. Onze kleinkinderen. Een bekende uitspraak van iemand die heeft gezegd, er is niemand die op zijn sterfbed zegt, ik zou willen dat ik meer tijd aan mijn werk besteed had. Maar wel precies het omgekeerde. Ik zou willen dat ik meer tijd aan de dingen had besteed die er werkelijk toe doen. Ik denk dat wij daarin vanmiddag ook iets, vanmorgen ook iets meekrijgen. Om daadwerkelijk tijd te maken voor de dingen die er toe doen. En ik geloof oprecht dat een van die dingen ook het woord van God is. Troost, daar moest ik aan denken. Een bijzonder woord. Woorden van troost. Troost, wat is dat eigenlijk? Bij dat woord troost hoort verdriet, pijn. Maar wat betekent troost eigenlijk? Is het een vorm van meeleven? Op zich wel, denk ik. Er zijn. Aandacht hebben. Luisteren. Is troost het verdriet wegnemen van iemand? Nee. Dat kunnen wij mensen niet. Ik denk dat een van de grote fouten die je kunt maken als het hierover gaat, is proberen het verdriet weg te nemen. Want dat kan niet. Sterker nog, niet eerlijk. Hoeft ook niet. Het verdriet mag er zijn. En iedereen beleeft dat weer op zijn eigen manier. De een met de tranen. De ander door misschien een beetje drukker te zijn dan anders. En weer een ander in de stilte. Doet er ook niet toe. Iedereen heeft zijn eigen verdriet en het mag er zijn. Maar wat is troost dan wel? Ik denk dat troost vooral het hebben van aandacht is. Nu, maar ook straks. Ook als wij, u en ik die hier vanmiddag zijn, als wij het misschien alweer een klein beetje vergeten zijn. Kijk, Margriet zal het niet snel vergeten, de kinderen niet, de kleinkinderen niet. We mogen ook eerlijk zijn vanmorgen. We gaan allemaal straks weer verder. En dan ben je soms geneigd om het te vergeten. Maar vraag er ook over een jaar nog eens naar. En over 2 jaar. En misschien zelfs wel bij leven en welzijn over 5 jaar. Hoe gaat het met je? Die ene vraag. Die vraag van aandacht. Dat is troost, denk ik. En Psalm 23 wil ons daar denk ik wel een handreiking in bieden. Ik zei al, het is een bekende psalm. Een psalm die spreekt over rust, over vrede, over zorg. Zijn we daar ten diepste niet allemaal naartoe op zoek? Maar het is ook een mooi beeld. Een lieflijk beeld. Het beeld van de herder met zijn kudde. Maar eerlijk gezegd is dat ook maar een beetje schijn, denk ik. Dat is misschien wel wat te Nederlands gedacht. En de psalm is gemaakt, is gedicht in het Midden-Oosten, in Israël. Hier hebben we dat beeld van de herder op de hei, de Drentse hei. Een herder die een beetje kuiert, die zijn boterhammetje opeet en die zo in alle rust de tijd neemt. Maar in Israël is een herder een heel ander figuur. En als iemand weet wat die figuur betekent, dan is het de dichter van de psalm. Dan is het David, die zelf schaapherder geweest is. Die als geen ander weet dat dat een gevaarlijk beroep is. Dat dat een beroep is die het uiterste vraagt van je. Dus als David zegt, de Heere is mijn herder. Dan is dat niet zomaar een lieflijk beeld. Een romantisch beeld, maar dat is dat een beeld van de realiteit, van de harde werkelijkheid. De Heere is mijn herder. Dat wil zeggen de God van het verbond, de God van de trouw, van de liefde. Die niet op afstand blijft, die niet zo van boven ons wel aanschouwt, maar dichtbij wil komen. En als u dat wil zien, als u dat wil zien van dichtbij, moet u naar de Heer Jezus Christus kijken. Als we ergens willen zien hoe God is, als we ergens willen begrijpen wie God is, dan moeten we naar Christus gaan. Daar zien wij het herderschap van God bij uitstek. In zijn liefde, in zijn genade, in zijn Zoon Jezus Christus, die hij geeft om voor onze zonden te lijden en te sterven. De Heer is mijn herder. En dan zegt David van die woorden die wij misschien niet helemaal begrijpen. Mij ontbreekt niets. Nou ja, als ik het u zou vragen, zou u nog iets weten wat u graag zou willen? Dan denk ik dat we allemaal wel iets zouden weten. Als ik jullie jongens vraag om een verlanglijstje te maken van iets wat je nog graag wil hebben, dan weet je al gauw dingen te noemen. Hè? Dan weet je echt wel van nou, ik zou dit nog wel willen en ik zou dat nog wel willen. Dus nou ja, wat zegt David dan als hij zegt, mij ontbreekt niets. Ik denk dat hij daarin wil zeggen, als het er nou echt op aankomt, heb ik echt alles wat ik nodig heb. En daar ligt ook een troost in. Dat we mogen weten dat we met God, in God, eigenlijk ten diepste alles hebben. Hoe moeilijk het ook soms kan zijn. Hoe ingewikkeld soms ook, hoe pijnlijk soms ook. Hij geeft nieuwe kracht. Een mooi beeld. Nieuwe kracht. Dat wil zeggen, als onze kracht wegzakt, als wij het niet meer hebben, als wij het niet meer weten, geeft hij nieuwe kracht. Er zit ook het beeld van het uitrusten in. Het op nieuwe kracht te komen. God geeft kracht, nieuwe kracht. Ook aan jou, Margriet, als het best heel taai gaat worden. Daar moeten we niet omheen willen lopen. Hij geeft nieuwe kracht. Steeds weer. Voor vandaag. En voor morgen. En voor alle dagen. Hij gaat namelijk mee in dat donkere dal. En daar zit de confronterende realiteit van deze psalm. Want onze wegen gaan soms door donkere dalen. En wat bedoelt David dan te zeggen met, al ging ik ook door een dal, een donker dal, hij is bij mij. Dat is nou dat beeld van die herder. Die schapen die hielden stil, die stopten met lopen als ze op ingewikkelde, gevaarlijke plekken kwamen. Behalve als de herder voorop ging, dan volgden ze hem. Een schaap is namelijk een kuddedier, een dier dat volgt. Zo mogen wij volgen, achter Christus aan, achter God aan, als het soms donker is, als het soms moeilijk is, als het ingewikkeld is. Een schaap, dat is ook het beeld wat David hier gebruikt. Een schaap is ook nog eens een eigenwijs dier, een koppig dier. Maar het is het beste af als het dicht bij de herder blijft. Dat is wat we elkaar vanmorgen mogen meegeven. Blijf dicht bij deze herder, Margriet. Ga met hem. En dan zal zijn stok en zijn staf je moed geven. Ik hoor weer een bijzonder beeld trouwens, want die stok en die staf voor die herder, dat waren soms ook wel dingen die een beetje pijn konden doen. Maar het wil zeggen dat we God de leiding van ons leven overgeven. Hij wil ons daarin steunen, hij wil ons daarin verzorgen. Juist ook in die lege plaats die is gekomen, wil hij van betekenis zijn. Wil hij je bij de hand nemen, wil hij met je meegaan. Tot slot nog één ding. Ik weet nooit zo heel goed hoe je dat nou precies onder woorden moet brengen. Maar wat ik in al die jaren dat ik nu dit werk mag doen heb ontdekt. En misschien herkent u het. Misschien herkent u het ook wel in uw eigen leven. Als je geliefde sterft. En ik denk dat we dat toch met recht mogen zeggen, Margriet, dat Gerrit jouw geliefde was. Hè? Als je geliefde sterft, dan is de glans van het leven. Daarmee bedoel ik te zeggen dat echte glanzende. Misschien kennen de kinderen dat ook wel. Jullie kennen dat misschien ook wel. Als je een nieuwe knikker hebt. Hè? Volgens mij is knikkeren weer een beetje populair geworden. Als je een nieuwe knikker hebt. Of als je iets helemaal nieuws hebt. Dan glimt het nog zo mooi. Maar als je het gebruikt hebt. Dan is de glans eraf. Dan is het niet meer zo mooi als eerst. Nou dat. Glans is eraf. Komt ook niet meer terug. Dat klinkt misschien een beetje cru vanmorgen, maar dat is wel waar, denk ik. Het komt hier niet meer terug. Ook al zijn er nog steeds hele mooie dingen. Er zitten twee geweldige kerels naast je. Prachtig gezin. Gezinnen. Maar de echte glans voor jou is eraf. Maar, en dat is een belofte die God ons geeft. In het geloof mogen we weten dat er straks een dag komt. Dat de glans weer terugkomt in Christus. Daar mogen we ons naar uitstrekken, daar mogen we ons aan vasthouden. Daar is Hij voor de weg gegaan. Want het grote is dat wij niet bij de dood, bij het einde hoeven te blijven hangen. We mogen over het graf heen zien op Christus Jezus, die de dood heeft overwonnen. Het is Pasen geworden. Hij leeft en wij mogen met Hem leven. Amen. We luisteren naar het lied Dankzij Dier.
Oh.
Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer, u komt de dank en de lof toe. En zo komen we ook aan het einde van deze dienst, Heer. Opnieuw voor uw aangezicht. Heer, en dan bidden we om uw kracht, ook als we zometeen die moeilijke gang naar de begraafplaats gaan maken. Geeft u dan wat nodig is. Aan Margriet, aan de kinderen. Aan de familie. Aan ons allen, Heer. En we bidden u. Wilt u geven dat uw woord ook met ons mee mag gaan. Dat u, Heere, onze herder wil zijn. Dat u met ons mee wil gaan, ook als het donker is. Juist ook als het donker is, Heere, mogen we ons aan u vastklampen. En weten dat u ons leiden wil. En dat u, Heer Jezus Christus, ons bent voorgegaan. Leer ons zo ons daaraan vast te houden. En zo ook te geloven. Dat u, Heer Jezus Christus, de dood hebt overwonnen. Ga zo met ons mee. We danken u nogmaals, Heer, voor alles wat u gaf. We bidden om uw ontferming. In Jezus' naam, uit genade. Amen. We luisteren naar het lied Ik zie een poort bij het openstaan. Die poort staat open. We mogen tot Christus vluchten met alles. Ja. We sluiten af met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle lof en u zij alle eer. Amen.
We zijn aan het einde gekomen van de dankdienst voor het leven van Gerrit Langerak. We zetten de plechtigheid voort op de begraafplaats De Hoge Akker. Margriet, de kinderen en kleinkinderen begeleiden Gerrit onder het uitleidende muziekstuk Blijf mij nabij naar de rouwauto. Wanneer Gerrit in de rouwauto staat, geef ik u het teken dat u de zaal kunt verlaten. Ik verzoek u om voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats te gaan, zodat het gezin van Gerrit in alle rust deze laatste bijzondere rit kan maken. Mocht u niet mee willen of kunnen naar de Hoge Akker, voelt u zich dan vrij om hier de terugkomst van ons af te wachten. Dank u wel.
Mama, heb je het niet gehoord?
Dames en heren, mag ik nog heel even uw aandacht? Ik wil u graag even verzoeken voor een moment stilte voor degene die even nog een gebed willen voordat de broodmaaltijd begint. Dank u wel. Eet smakelijk.